From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 183ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd. De Bonneville Distribution, vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, who presides at the conference, has asked that I...
President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek wordt verzorgd door het Tabernakelkoor. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met They, the Builders of the Nation. Het openingsgebed wordt uitgesproken door broeder David L. Beck, algemeen jongemannenpresident. Het koor zingt vervolgens When He Comes Again.
Of the nation, blazing trails along the Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Er is een uitstorting van de geest die onze ziel beroert in deze algemene conferentie. We zijn er erg dankbaar voor. En wij erkennen uw hand in dat alles. En wij houden van u, Vader, en uw Zoon Jezus Christus. En wij houden en ondersteunen van onze leiders. En wij bidden dat zij die een boodschap te brengen hebben en muziek te verzorgen hebben in deze bijeenkomst, werktuig zijn in heilige handen. Mogen wij luisteren met een oprechte bedoeling en na deze conferentie naar huis gaan met een vastbeslotenheid om het goede te doen. Wij bidden dat nederig. En in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from elders.
We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen Quinton L. Cook en Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na hun woorden zal broeder David M. McConkie, eerste raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium, ons toespreken.
Early in our marriage, my wife Mary and I decided.
Mijn vrouw en ik toen al vroeg in dat we veel mogelijke culturele evenementen en activiteiten zouden uitkiezen om samen naartoe te gaan. En we wilden verstandig met ons geld omgaan. Mary houdt van muziek en ze maakte zich ongetwijfeld zorgen dat ik te veel aandacht zou besteden aan sportevenementen. Dus ze bedwong dat er wat betaalde evenementen betreft 2 musicals, opera's of culturele activiteiten zouden zijn voor elke betaalde sportwedstrijd. Aanvankelijk was ik tegen het opera-component in die formule, maar in de loop der tijd verander ik van gedachten. Ik ging vooral genieten van de opera's van Giuseppe Verdi. Deze week is zijn geboorte 200 jaar geleden. Verdi was in zijn jeugd geïntegreerd door de profeet Jeremia. En in 1842, toen hij 28 was, werd hij beroemd met de opera Nabucco, een afkorting van de Italiaanse naam voor Nebukadnezar, koning van Babylon. Deze opera bevat elementen uit de oud-testamentische boeken Jeremia, klaagliederen en psalmen. De opera behandelt de verovering van Jeruzalem en de gevangenneming en slavernij van de Joden. Psalm 137 was de inspiratie voor Verdi's ontroerende en inspirerende Hebreeuwse slavenkoor. Het opschrift van deze psalm in onze schriften is uiterst dramatisch. In slavernij weenden de Joden op de oevers van de rivieren van Babylon. Vanwege hun verdriet konden zij het niet opbrengen om de liederen van Zion te zingen. Ik wil veel verschillende vormen van slavernij en onderwerping onder de loep nemen. Ik wil enkele omstandigheden in onze tijd vergelijken met die in de tijd van Jeremia voor de val van Jeruzalem. Nu ik een stem tot waarschuwing laat horen, ben ik dankbaar dat de meeste kerkleden door een rechtschapen levenswijze het gedrag vermijden dat de Heer in de tijd van Jeremia zo mishaagde. De profetieën en klaagliederen van Jeremia zijn van belang voor de heiligen der laatste dagen. Jeremia en Jeruzalem en het Jeruzalem van zijn tijd zijn de achtergrond van de eerste hoofdstukken in het Boek van Mormon. Jeremia was een tijdgenoot van de profeet Lehi. De Heer stelde Jeremia met indrukwekkende woorden op de hoogte van zijn voorsterfelijke ordening. Eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend. En eer gij voortkwam uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Lehi had een andere roeping, zending en taak gekregen van de Heer. Hij was niet in zijn jeugd geroepen, maar toen hij al volwassen was. Aanvankelijk liet hij alleen de stem tot waarschuwing horen, maar nadat hij getrouw dezelfde boodschap had verkondigd als Jeremia, gebood de Heer hem om met zijn gezin de wildernis in te trekken. Daarmee was Lehi niet alleen zijn eigen gezin tot zegen, maar alle mensen. In de jaren voorafgaand aan de vernietiging van Jeruzalem waren de boodschappen die de Heer aan Jeremia gaf uiterst droevig. Hij zei: mijn volk heeft zijn eer vermeld voor wat geen baat brengt. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Over de calamiteiten die de inwoners van Jeruzalem zouden overkomen, klaagde de Heer: voorbij is voor hen de oogst, ten einde de zomer, en zij zijn niet verlost. Het was Gods bedoeling dat man en vrouw vrij zouden zijn om tussen goed en kwaad te kiezen. Als kwade keuzen het overheersende kenmerk van een cultuur of volk worden, dan heeft het zowel in dit leven als in het hiernamaals ernstige gevolgen. Mensen kunnen in slavernij gebracht worden of zelf verslaafd raken. Niet alleen aan schadelijke verslavende middelen, maar ook aan schadelijke verslavende denkbeelden die afleiden van een rechtschapen leven. Zich afwenden van de aanbidding van de ware en levende God en valse goden zoals rijkdom en roem aanbidden en zich overgeven aan onzedelijk en onrechtschapen gedrag kan resulteren in slavernij. met alle verraderlijke verschijnselen van dien. Die omvatten onder meer geestelijke, lichamelijke en intellectuele slavernij en gaan soms gepaard met vernietiging. Jeremia en Lehi predikten ook dat rechtschapen mensen de Heer moeten helpen om zijn kerk en koninkrijk te vestigen en het verstrooide Israël te vergaderen. Deze boodschappen zijn in alle bedelingen herhaald en onderstreept. Zij zijn de kern van de boodschap van het herstelde evangelie van Jezus Christus in deze laatste bedeling. De gevangenschap van de Joden en de verstrooiing van de stammen van Israël, inclusief de 10 stammen, zijn belangrijke leerstellige factoren in de herstelling van het evangelie. Het noordelijke koninkrijk van Israël bestond uit de 10 verloren stammen. En zij werden in 721 voor Christus gevankelijk weggevoerd naar Assyrië. Zij gingen naar de noordelijke landen. Ons 10e geloofsartikel luidt: wij geloven in de letterlijke vergadering van Israël en in de herstelling van de 10 stammen. Wij geloven ook dat in het kader van het verbond dat de Heer met Abraham sloot, niet alleen Abrahams nageslacht zou worden gezegend, maar alle mensen op aarde. Zoals ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd, is de vergadering geen kwestie van woonplaats, maar van persoonlijke toewijding. Mensen kunnen tot de kennis worden gebracht van de Heer zonder dat ze daar hun vaderland voor hoeven te verlaten. Onze leer is duidelijk. De Heer verstrooide en kastijdde de 12 stammen van Israël wegens hun ongerechtigheid en opstandigheid. Tegelijkertijd echter heeft de Heer de verstrooiing van zijn uitverkoren volk onder de volken van de wereld ook gebruikt om die volken tot zegen te zijn. We leren uit die tragische periode waardevolle lessen. We behoren alles te doen wat in ons vermogen ligt om de zonde en opstandigheid te vermijden die tot slavernij leiden. We erkennen ook dat een rechtschapen levenswijze een voorwaarde is om de Heer behulpzaam te zijn bij het vergaderen van zijn uitverkorenen en bij de letterlijke vergadering van Israël. Knechtschap, overheersing, verslaving en onderwerping hebben veel verschijningsvormen. Het kunnen letterlijke lichamelijke verslavingen zijn, maar ook het verlies of de afbreuk van onze morele keuzevrijheid, waardoor onze vooruitgang kan worden gehinderd. Jeremia maakt duidelijk dat onrechtschapenheid en opstandigheid de voornaamste redenen waren voor de verwoesting van Jeruzalem en de gevangenschap in Babylon. Andere vormen van slavernij zijn even vernietigd voor de geest van de mens. Morele keuzevrijheid kan op veel manieren misbruikt worden. Ik noem er 4 die in de huidige cultuur vooral funest zijn. Ten eerste leiden gewoontes en middelen die de keuzevrijheid aantasten, morele overtuigingen tegenspreken en de gezondheid schaden tot slavernij. De uitwerking van drugs, alcohol, pornografie, gokken, financiële lasten en andere beproevingen legt hen die in deze slavernij verkeren en de samenleving in het algemeen een dusdanig zware last op dat die vrijwel niet in cijfers uit te drukken is. Ten tweede kunnen verslavingen of voorliefdes die op zich niet kwaad zijn, onze waardevolle tijd opslokken. Tijd die anders gebruikt zou kunnen worden om deugdzame doelen te bereiken. Denk aan overmatig gebruik van sociale media, computerspelletjes, sport, recreatie en heel veel andere bezigheden. Hoe we tijd inruimen voor het gezin is een van de belangrijkste vragen in de meeste culturen. Toen ik het enige kerklid in onze advocatenpraktijk was, legde een advocaat me uit dat ze altijd het gevoel had dat ze als een jongleur probeerde 3 ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. 1 van de ballen was haar advocatenpraktijk, 2 haar huwelijk en 3 haar kinderen. Ze had bijna het idee opgegeven om tijd voor zichzelf in te ruimen. Het zat haar dwars dat er altijd wel een bal op de grond lag. Ik stelde voor om als groep eens over onze prioriteiten te praten. We kwamen tot de slotsom dat onze voornaamste reden om te werken het onderhoud van ons gezin was. We waren het eens dat meer geld verdienen niet zo belangrijk was als ons gezin. Maar we vonden wel dat het een van essentieel belang was om onze cliënten naar beste vermogen te helpen. Vervolgens bespraken we wat we op ons werk deden dat niet nodig was en waardoor we geen tijd voor ons gezin overhielden. Stonden we onder druk om tijd op ons werk door te brengen die niet essentieel was? We stelden ons ten doel om zowel mannen als vrouwen een gezinsvriendelijke werkring te bieden. Laten wij voorop lopen om de tijd te beschermen die we aan ons gezin kunnen besteden. Ten derde is de meest universele onderwerpingsmethode in onze tijd, en dat is het in de loop van de geschiedenis altijd geweest, ideologische of politieke denkbeelden verkondigingen die niet overeenkomen met het evangelie van Jezus Christus. Als we de denkbeelden van de mens de plaats in laten nemen van de evangeliewaarheid, kan dat ons afleiden van de eenvoud van de boodschap van de heiland. Toen apostel Paulus Athene bezocht, probeerde hij te onderwijzen in de opstanding van Jezus Christus. Daarover lezen we in Handelingen. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Toen de menigte besefte hoe eenvoudig Paulus' boodschap was, die niet nieuw was, verwierpen ze die. Dit is typerend voor onze eigen tijd, waarin evangeliewaarheden vaak verworpen of verdraaid worden om ze intellectueel aantrekkelijker te laten lijken. Of meer in overeenstemming te brengen met de huidige culturele trends en intellectuele denkbeelden. Als wij niet oppassen, kunnen we door die trends gevankelijk weggevoerd worden in intellectuele slavernij. Vrouwen krijgen van veel kanten te horen hoe ze moeten leven. Maar veel adviezen spreken elkaar tegen. We maken ons vooral zorgen om de denkbeelden die het respect bekritiseren of verminderen voor vrouwen die ervoor kiezen de nodige offers te brengen om moeder, lerares, verzorgster of vriendin voor hun kinderen te zijn. Enkele maanden geleden kregen we bezoek van onze twee jongste kleindochters. Elke week één. Ik was thuis en deed de deur open. Mijn vrouw Mary was in een andere kamer. In beide gevallen zeiden ze na een omhelzing allebei bijna precies hetzelfde. Ze keken rond en zeiden: ik ben graag bij oma thuis. Waar is oma? Ik zei het niet tegen ze, maar ik dacht: is dit niet ook opa's huis? Maar ik besefte dat toen ik jong was, onze familie ook naar oma's huis ging. En ik moest denken aan een bekend liedje. We steken de rivier over en gaan door het bos naar oma's huis. Ik wil nu ondubbelzinnig verklaren dat ik het geweldig vind hoeveel onderwijskansen en andere mogelijkheden er voor vrouwen zijn. Ik vind het geweldig dat dankzij de moderne gemakken vrouwen zich in grote delen van de wereld niet meer zo met zwaar huishoudelijk werk hoeven bezig te houden. En dat ze zulke geweldige bijdragen leveren op allerlei gebieden. Maar als we toestaan dat onze cultuur de bijzondere band ondermijnt die kinderen met hun moeder, grootmoeder en anderen die voor hen zorgen hebben, krijgen we daar spijt van. Ten vierde kunnen krachten die dierbare godsdienstige beginselen overtreden in slavernij resulteren. Een van de naarste vormen daarvan komt voor als rechtschapen mensen die vinden dat ze voor hun gedrag rekenschap aan God verschuldigd zijn, worden gedwongen tot bezigheden die een gewetensconflict opleveren. Bijvoorbeeld als een instelling in de gezondheidszorg een werknemer dwingt om te kiezen tussen assisteren met abortussen, wat tegen zijn geweten in druist, of zijn baan kwijtraken. De kerk is een relatief kleine minderheid, zelfs als we ons scharen in de gelederen van gelijkstemmende mensen. Het is moeilijk om de samenleving als geheel te veranderen, maar we moeten ons best doen om de morele cultuur in onze omgeving te verbeteren. Heiligen der laatste dagen in alle landen dienen goede burgers te zijn, deel te nemen aan burgerinitiatieven, zichzelf op de hoogte stellen van maatschappelijke kwesties en te stemmen. Maar bovenal moeten we de nodige offers brengen om ons eigen gezin en de opkomende generaties te beschermen. De overgrote meerderheid van hen is nog niet onderworpen aan ernstige verslavingen of valse ideologieën. We moeten hen laten intenten tegen een wereld, inenten tegen een wereld die veel op het Jeruzalem van Lehi en Jeremia lijkt. Daarnaast moeten we hen voorbereiden op het sluiten en nakomen van heilige verbonden en om de voornaamste afgezanten te worden die de Heer helpen met het vestigen van zijn kerk en het vergaderen van het verstrooide Israël en de verkorenen van de Heer, waar ze zich ook bevinden. Zoals er zo mooi in de leer en verbonden staat: het zal geschieden dat rechtvaardigen uit alle naties vergaderd zullen worden en tot Sion zullen komen onder het zingen van gezangen van eeuwigdurende vreugde. Het is aan ons om alle vormen van slavernij te mijden, de Heer te helpen om zijn uitverkorenen te vergaderen en ons op te offeren voor de opkomende generatie. We moeten altijd bedenken dat we niet onszelf verlossen. Wij worden bevrijd door de liefde, de barmhartigheid en het zoenoffer van de heiland. Het gezin van Lehi werd op een vlucht geleid door het licht van de Heer. Als wij zijn licht trouw zijn, zijn geboden onderhouden en vertrouwen op zijn verdiensten, vermijden we niet alleen geestelijke, lichamelijke en intellectuele slavernij, maar ook de klaagliederen van het verkeren in onze eigen woestijn. Want hij heeft de macht om te redden. Laten wij de wanhoop en het verdriet vermijden van hen die in gevangenschap terechtkomen en het niet meer op kunnen brengen om de liederen van Zion te zingen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song, love
is. De kinderen in de avondmaalsdienst zongen opgewekt het jeugdwerkliedje Omdat hier liefde is. Iedereen glimlachte instemmend. Een moedige moeder van 5 kinderen luisterde aandachtig naar het tweede couplet. Ik heb een thuis dat dag en nacht gezegend is met priesterschapsmacht. Verdrietig dacht ze, mijn kinderen hebben nooit zo'n thuis gehad. Mijn boodschap aan deze getrouwe vrouw en aan iedereen is dat we dag en nacht gezegend kunnen worden met priesterschapsmacht, wat onze omstandigheden ook zijn. Soms denken we bij de macht van het priesterschap al te gauw aan de mannen in de kerk. Het priesterschap is de macht en het gezag van God, gegeven tot zegen en heil van allen, mannen, vrouwen en kinderen. Een man kan de gordijnen open doen en het warme zonlicht in de kamer laten, maar die man bezit de zon niet, nog het licht of de warmte ervan. De zegeningen van het priesterschap zijn oneindig groter dan degene die gevraagd is om de gave te bedienen. Om de zegeningen, macht en belofte van het priesterschap in dit leven en het volgende te ontvangen is een van de grote mogelijkheden en taken in het sterfelijk leven. Zijn wij ze waardig? Dan verrijken de verordeningen van het priesterschap ons leven op aarde en bereiden ze ons voor op de magnifieke belofte van de toekomende wereld. De Heer heeft gezegd, in de verordeningen is de macht der goddelijkheid kenbaar. God heeft bijzondere zegeningen voor iedereen die de kerknormen naleeft, zich laat dopen, de Heilige Geest ontvangt en geregeld aan het avondmaal deelneemt. De tempel voegt daar nog extra licht en kracht aan toe, met de belofte van het eeuwige leven. Alle verordeningen nodigen ons uit om ons geloof in Jezus Christus te vergroten en verbonden met God te sluiten en na te komen. Houden wij ons aan deze heilige verbonden, dan ontvangen wij priesterschapsmacht en zegeningen. Voelen we die priesterschapsmacht niet in ons leven? En zien we die niet onder de kerkleden die hun verbonden nakomen? We zien het aan nieuwe bekeerlingen, die uit de wateren van de doop komen en zich vergeven en rein voelen. We zien onze kinderen en jongeren meer acht slaan op de ingevingen en leiding van de Heilige Geest. We zien dat de verordeningen van de tempel een bron van kracht, lichtbaar voor de rechtschapen mannen en vrouwen over de hele wereld. Afgelopen maand zag ik een jong echtpaar veel kracht ontlenen aan de belofte van de verzegeling toen hun dierbare zoontje al een week na de geboorte overleed. Door de verordeningen van het priesterschap krijgen wij allemaal troost, kracht, bescherming, gemoedsrust en eeuwige belofte. Sommigen vragen misschien oprecht, als de macht en de zegeningen van het priesterschap er voor iedereen zijn, waarom worden de verordeningen van het priesterschap dan alleen door mannen bediend? Toen een engel aan Nefi vroeg, kent gij de goedgunstigheid Gods? Antwoordde Nefi eerlijk, ik weet dat hij zijn kinderen lief heeft, toch ken ik niet de betekenis van alle dingen. Maar er is heel veel dat we wel weten over het priesterschap. We weten dat God al zijn kinderen lief heeft en dat hij geen aannemer des persoons is. Hij verwerpt niemand die tot hem komt, man of vrouw, en allen zijn voor God gelijk. Zo zeker als wij weten dat Gods liefde gelijk is voor zijn zoons en dochters, weten we ook dat hij man en vrouw niet precies hetzelfde heeft geschapen. We weten dat het geslacht een essentieel kenmerk is van identiteit. En beide geslachten hebben heilige taken gekregen. We weten dat de Heer al vanaf het begin heeft vastgesteld hoe zijn priesterschap zou worden bediend. Het priesterschap werd eerst aan Adam gegeven. Noach, Abraham en Mozes bedienden alle priesterschapsverordeningen. Jezus Christus is de grote hoge priester. Hij riep apostelen. Niet gij, maar ik u uitgekozen, zei hij, en u aangewezen. In onze tijd herstelden Johannes de Doper, Petrus, Jacobus en Johannes door de profeet Joseph Smith het priesterschap op aarde. Zo verleende onze Vader in de hemel zijn priesterschap. We weten dat de macht van het heilig priesterschap niet werkt zonder geloof, de Heilige Geest en geestelijke gaven. We worden gewaarschuwd. En voor u aan de gaven Gods niet volgen, want het zijn er vele. En er zijn verschillende wijzen waarop die gaven worden verleend. Doch het is dezelfde God die erin werkt. We weten dat onze persoonlijke waardigheid centraal zal staan bij het verrichten en ontvangen van priesterschapsverordeningen. Zuster Linda K. Burton heeft gezegd, door rechtschapenheid komen wij in aanmerking om priesterschapsmacht te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan de plaag van pornografie die de wereld overspoelt. De waardigheidsnorm van de Heer, zoals Oudling Cook heeft gezegd, staat geen pornografie toe die ons in slavernij brengt, zoals Oudling Cook heeft gezegd. En het is niet toegestaan onder hen die officiëren in de priesterschapsverordeningen. En de Heiland heeft gezegd, wend u af van uw geheime gruwelen. De lamp van het oog is het oog. Indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. En ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Onwaardig het avondmaal bedienen of ronddienen, de zieke zalven of deelnemen aan andere priesterschapsverordeningen, is, zoals ouderling David A. Bettner heeft gezegd, de naam van God ijdel gebruiken. Als iemand niet waardig is, moet hij zich onttrekken aan het officiëren in priesterschapsverordeningen en moet hij na gebed het liefst met zijn bisschop spreken als eerste stap van zijn bekering en het weer onderhouden van de geboden. Wij weten ook dat de zegeningen van de priesterschap overvloedig aanwezig zijn in gezinnen waar een rechtschapen moeder en vader eensgezind leiding geven aan hun kinderen. Maar wij weten ook dat God diezelfde zegeningen in veel andere situaties maar al te graag verstrekt. Een moeder die de last draagt van de geestelijke en de materiële zorg voor haar gezin, heeft uitgelegd, heel attent, dat er ootmoed voor nodig is om haar huisonderwijzers te vragen om een van haar kinderen te zalven. Maar daar heeft ze met veel inzicht aan toegevoegd dat dit van haar niet meer ootmoed vergt dan van haar huisonderwijzers, die zich voorbereiden om haar kind een zalving te geven. Met de sleutels van het priesterschap die zij dragen, weten wij, geven de leden van het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen leiding aan het werk van de Heer op aarde. Ringpresidenten en bisschoppen krijgen priesterschapsleutels specifiek voor hun geografische taakgebied. Zij roepen door openbaring mannen en vrouwen die ter steunverlening worden voorgesteld en worden aangesteld om gedelegeerd gezag uit te oefenen en te bedienen. We weten weliswaar veel van het priesterschap, maar omdat we door de bril van het sterfelijk leven bekijken, krijgen we niet altijd een volledig begrip van Gods aanpak. Maar zijn voorzichtige herinnering, mijn gedachten zijn niet altijd uw gedachten en uw gedachten zijn niet mijn wegen, verzekert ons dat wij mettertijd met een eeuwige visie de dingen zoals ze werkelijk zijn zullen zien en zijn volmaakte liefde zullen begrijpen. Wij allen maken ons bereidwillig dienstbaar. Soms zijn we niet zo onder de indruk van onze roeping in de kerk en zouden we willen dat ons gevraagd werd om meer te doen. Andere keren zijn we dankbaar als het tijd is om ontheven te worden. Wij bepalen niet welke roeping we krijgen. Dat heb ik al in het begin van mijn huwelijk geleerd. Kathy en ik wonen in Florida. Op een zondag legde een raadgever in het ringpresidium uit dat zij de ingeving hadden gehad om Kathy als leerkracht in het ochtendseminarie te roepen. Hoe doen we dat, vroeg ik. We hebben kleine kinderen, het seminarie begint om 5:00 a.m. en ik ben jonge mannenpresident van de wijk. De raadgever glimlachte en zei, het komt wel goed, broeder Anderson. We roepen haar en ontheffen u. En dat deden ze. Oprecht vragen om en luisteren naar de ideeën en zorgen die vrouwen uiten, is van essentieel belang in het leven, in het huwelijk en bij de opbouw van Gods Koninkrijk. 20 jaar geleden vertelde ouderling M. Russell Ballard tijdens een algemene conferentie over een gesprek dat hij met de algemeen presidenten van de zustershulpvereniging had gehad. Er was een vraag gesteld over jongeren voorbereiden op een zending door ze aan te moedigen tot een betere levenswijze. Zuster Elaine Jack zei met een glimlach, weet u, ouderling Ballard, de vrouwen van de kerk hebben misschien wel enkele goede suggesties als u er naar vraagt. We zijn tenslotte hun moeder. President Thomas S. Monson heeft zijn hele leven al gevraagd om de inbreng van vrouwen en heeft ernaar gehandeld. De vrouw die hem het meest beïnvloedde was zuster Frances Monson. We missen haar erg. En afgelopen donderdag nog herinnerde president Monson de algemene autoriteiten eraan hoeveel hij had geleerd van de 84 weduwen in zijn wijk. Zij hebben zijn ambtsuitoefening als bisschop en zijn verdere levenswijze sterk beïnvloed. Het is dan ook niet verrassend dat aan de beslissing die president Monson nagebed nam over de verandering van de minimumleeftijd voor een zending veel overleg voorafging met de algemene presidiums van de zustershulpvereniging, de jonge vrouwen en het jeugdwerk. Bisschoppen, als u het voorbeeld van president Monson volgt, voelt u de leiding van de Heer die uw heilige werk nog overvloediger zal zegenen. Wij hebben enkele jaren in Brazilië gewoond. Kort nadat we daar waren aangekomen, maakte ik kennis met Adele Samparella, die 70er was. En zijn broer Adelson, die lid van ons ringpresidium was. Later maak ik nog kennis met hun broer Dalton, die ringpresident was in Florianapolis, en een andere broer Adelmo, die bisschop was. Ik was onder de indruk van het geloof van deze broers en ik vroeg naar hun ouders. De familie was 42 jaar eerder gedoopt in de Braziliaanse plaats Santos. Adelson Parella zei, aanvankelijk leek vader erg enthousiast te zijn om lid te worden van de kerk, maar na korte tijd werd hij minder actief en vroeg hij onze moeder om niet meer naar de kerk te gaan. Adelson vertelde me dat zijn moeder kleding naaide voor omwonenden om de buskaartjes van de kinderen naar de kerk te betalen. De 4 kleine jongens liepen samen bijna 2 kilometer naar een andere stad, maakten een busrit van 3 kwartier en liepen daarna nog eens 20 minuten naar de kerk. Hoewel zuster Parella niet meer met haar kinderen naar de kerk kon, lasten haar zoons en dochters voor uit de schriften, leerde zij ze het evangelie en bad ze met hen. Hun eenvoudige woning was vervuld met de overvloedige zegeningen van de priesterschapsmacht. De kleine jongens groeiden op, gingen op zending, volgden een opleiding en trouwden in de tempel. Hun woning werd vervuld van de zegeningen van het priesterschap. Jaren later ging Vanni Paula Parella als alleenstaande zuster van haar eigen begiftiging naar de tempel. En nog later vervulde ze 3 maal een zending in Brazilië. Ze is nu 84 jaar en haar geloof is de generaties die na haar kwamen nog steeds tot zegen. De kracht van Gods heilige priesterschap is te vinden in de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen. Als u de kerknormen naleeft, getuig ik dat als u deelneemt aan de verordeningen van het priesterschap, de Heer u meer kracht, gemoedsrust en een eeuwige visie zal geven. Wat uw situatie ook is, uw thuis zal gezegend worden door de kracht van de priesterschapsmacht en de mensen om u heen zullen die zegeningen ook zelf willen ontvangen. als mannen en vrouwen, zusters en broeders, zoons en dochters van God, maken wij samen vooruitgang. Dat is onze kans, onze opdracht en onze zegen. Dat is onze bestemming. Om Gods koninkrijk voor te bereiden op de wederkomst van de Heiland. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression.
Ik kan u niet zeggen hoe dankbaar we zijn voor alle leerkrachten in de kerk. Wij houden van u en hebben veel vertrouwen in u. U bent een van de grote wonderen van het herstelde evangelie. Het succes van de evangelieleerkracht die met de macht en het gezag van God onderwijst, berust op een geheim beginsel. Ik gebruik het woord geheim, omdat alleen zij die een getuigenis hebben van een gebeurtenis die op een prachtige, heldere ochtend in de lente van 1820 plaatsvond, de beginselen kunnen begrijpen waarop het succes van een leerkracht berust. In antwoord op het nederige gebed van een 14-jarige jongen ging de hemel open. God, de eeuwige Vader, en zijn Zoon Jezus Christus verschenen aan de profeet Joseph Smith en spraken tot hem. De lang verwachte herstelling van alle dingen was begonnen en het beginsel openbaring werd in onze bedeling voor altijd gevestigd. De boodschap van Joseph en onze boodschap aan de wereld kan in twee woorden worden samengevat. God spreekt. Hij sprak vroeger, hij sprak tot Joseph en hij zal tot u spreken. Dat maakt u anders dan alle andere leerkrachten in de wereld. En daarom kunt u niet falen. U bent met de geest van profetie en openbaring geroepen en bent aangesteld met het gezag van het priesterschap. Wat houdt dat in? Ten eerste, dat u in de dienst van de Heer bent. Als zijn zaakgelastigde hebt u het gezag en bent u aangesteld om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te handelen. Als zijn zaakgelastigde hebt u recht op zijn hulp. U moet u afvragen, wat zou de Heiland zeggen als hij vandaag in mijn klas les gaf? En hoe zou hij het zeggen? Vervolgens moet u hetzelfde doen. Die verantwoordelijkheid zorgt er misschien voor dat we ons onbekwaam of zelfs wat angstig voelen. Het pad is niet moeilijk. De Heer heeft iedere waardige heilige der laatste dagen vergund om zoals de Heiland les te kunnen geven. Ten tweede, bent u geroepen om het evangelie van Jezus Christus te prediken. U moet niet in uw eigen ideeën of filosofie onderwijzen, zelfs niet vermengd met schriftuur. Het evangelie is de kracht Gods tot behoud en wij kunnen alleen door het evangelie gered worden. Ten derde, wordt u geboden de beginselen van het evangelie te onderwijzen, zoals ze in de standaardwerken van de kerk staan, de woorden van de huidige apostelen en profeten te onderwijzen en te onderwijzen volgens hetgeen de Heilige Geest u vertelt. Dus waar beginnen we? Het is onze eerste en voornaamste taak zo te leven dat we de Heilige Geest als gids en metgezel bij ons kunnen hebben. Toen Hiram Smith in dit werk van de laatste dagen betrokken wilde zijn, zei de Heer, zie, dit is uw werk, mijn geboden te onderhouden. Ja, met geheel uw macht, verstand en kracht. Einde citaat. Dat is het begin. De Heer heeft de heiligen in ieder tijdperk dezelfde raad gegeven als aan Hiram. Tot leerkrachten in deze tijd heeft het eerste presidium gezegd, het belangrijkste daarbij is dat u dagelijks aandacht besteedt aan uw geestelijke voorbereiding, die onder meer bestaat uit gebed, schriftstudie en gehoorzaamheid aan de geboden. Wij moedigen u aan u meer dan ooit tevoren met volle overgave toe te leggen op het naleven van het evangelie. Einde citaat. Het is opmerkelijk dat het eerste presidium niet zei dat het werk van een leerkracht vooral moet bestaan uit het voorbereiden van de les of het aanleren van verschillende onderwijstechnieken. Natuurlijk moet u zich wel ijverig op iedere les voorbereiden en proberen te leren hoe u zo kunt lesgeven dat uw studenten hun keuzevrijheid kunnen gebruiken en het evangelie in hun hart kunnen toelaten. Maar het eerste en voornaamste deel van uw werk bestaat in uw persoonlijke, geestelijke voorbereiding. Als u die raad opvolgt, belooft het eerste presidium, de Heilige Geest zal u laten weten wat u kunt doen. Uw eigen getuigenis van het evangelie zal groeien. Uw bekering zal diep geworteld raken en u zult gesterkt worden, zodat u opgewassen bent tegen de wisselvalligheden van het leven. Wat kan een leerkracht zich nog meer aan zegeningen wensen? Verder heeft de Heer geboden dat wij zijn woord moeten trachten te verkrijgen voordat we trachten het te verkondigen. Wij moeten mannen en vrouwen met een zuiver begrip worden door de schriften ijverig te onderzoeken en ze in ons hart te bewaren. Als u de Heer dan om hulp vraagt, zal hij u zegenen met zijn geest en zijn woord. U zult de macht Gods om mensen te overtuigen hebben. Paulus zegt dat het evangelie op twee manieren tot de mens komt. In woorden en in kracht. De woorden van het evangelie staan in de schriften. En we kunnen die verkrijgen door ijverig te zoeken. De kracht van het evangelie manifesteert zich in het leven van hen die zo leven dat de Heilige Geest hun metgezel is en die gehoor geven aan de ingevingen die ze ontvangen. Sommigen richten zich uitsluitend op het verkrijgen van het woord en worden experts in informatie verschaffen. Anderen verwaarlozen hun voorbereiding en hopen dat de Heer hen in zijn goedheid op de een of andere manier zal helpen om zich door hun les heen te worstelen. U kunt niet verwachten dat de Geest u zal helpen om zich de teksten en beginselen te herinneren die u niet bestudeerd hebt. Om met succes in het evangelie te onderwijzen, moet u zowel het woord als de kracht van het evangelie hebben. Alma begreep deze beginselen en verheugde zich in de zoons van Mosia en hoe zij met kracht en gezag onderwezen. We lezen: het waren mannen met een zuiver begrip en ze hadden de schriften ijverig onderzocht omdat ze het woord Gods mochten weten. Maar dat was niet alles. Zij hadden zich overgegeven aan veel gebed en vasten. Daarom hadden zij de geest van openbaring. Eind citaat. Vervolgens moet u leren luisteren. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft zendelingen hierin onderwezen. Ik haal ouderling Holland aan, maar ik neem de vrijheid om de woorden zendelingen en onderzoekers te vervangen met de woorden leerkrachten en leerlingen. Ik citeer. De eerste taak van leerkrachten is naar de geest te luisteren, maar de tweede is naar de leerling te luisteren. Als we met onze geestelijke oren luisteren, zullen onze leerlingen ons vertellen welke lessen ze nodig hebben. Ouderling Holland vervolgde, en ik citeer, het is gewoon zo dat leerkrachten zich nog altijd te veel richten op het geven van een gemakkelijke, steeds terugkerende lesinhoud in plaats van op de leerling als individu. Einde citaat. Als u zichzelf en uw les naar uw beste kunnen hebt voorbereid, moet u bereid zijn uw plan los te laten. Als de zachte ingevingen van de Heilige Geest komen, moet u de moed hebben om uw lesplan en uw aantekeningen aan de kant te schuiven en die ingevingen te volgen. Wanneer u dat doet, wordt de les die u geeft niet meer uw les, maar de les van de Heiland. Als u zich met volle overgave toelegt op het naleven van het evangelie en de schriften onderzoekt en in uw hart bewaart, zal diezelfde Heilige Geest die deze woorden aan de apostelen en profeten vanouds openbaarde, tot u van hun waarheid getuigen. Feitelijk zal de Heilige Geest ze opnieuw aan u openbaren. Als dat gebeurt, zijn de woorden die u leest niet meer alleen de woorden van Nefi of Paulus of Alma, maar worden het uw woorden. En als u dan onderwijst, zal de Heilige Geest u alles in gedachten kunnen brengen. Want het zal u in het uur zelf, ja, op het moment zelf worden ingegeven wat ge zult zeggen. Als dat gebeurt, merkt u dat u iets zegt wat u niet van plan was. En als u dan let op wat u in uw les zegt, leert u iets van wat u zelf zegt. President Marion G. Romney heeft gezegd, en ik citeer, ik weet het altijd als ik met de inspiratie van de Heilige Geest spreek, want dan leer ik altijd iets van wat ik heb gezegd. Einde citaat. Denk eraan, een leerkracht is ook een leerling. Ten slotte moet u een onafhankelijke getuige zijn van wat u leert en niet slechts een echo van de woorden in een lesboek of van de gedachten van anderen. Als u zich vergast aan de woorden van Christus en ernaar streeft u meer dan ooit tevoren toe te leggen op het naleven van het evangelie, zal de Heilige Geest tot u getuigen dat de dingen die u onderwijst waar zijn. Dat is de geest van openbaring. En diezelfde geest zal uw boodschap tot in het hart voeren van wie er naar verlangt en ze wil ontvangen. Ik wil sluiten waar ik begonnen ben, in het heilige bos. Omwille van wat er daar niet zo lang geleden op een mooie lentemorgen plaatsvond, kunt u aanspraak maken op de macht en het gezag van God om te onderwijzen. Daarvan getuig ik plechtig en persoonlijk in de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Het koor en de aanwezigen zingen nu, staande, Called to Serve, uitgekozen hem altijd te dienen, loszang 167. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Kevin S. Hamilton, Adriana Choa, Terence en Vincent van de 70. Zij worden ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mijn vader kon zich de dag en zelfs het uur herinneren
dat zijn ouderlijk gezin, vader, moeder en vier kinderen de kerk verliet. Velen van hen keerden nooit weer. Hij was een diaken van 13. En in die tijd woonden gezinnen, ochtends de zondagsschool bij en 's middags de avondmaalsdienst. Op een prachtige lentedag kwamen ze na de zondagsschool weer thuis. Tijdens het middagmaal vroeg mijn moeder eenvoudigweg aan vader: wat denk je, lieverd? Zullen we vanmiddag de avondmaalsdienst bijwonen of samen een tochtje maken op het platteland? Mijn vader had de avondmaalsdienst nooit als facultatief beschouwd, maar de tieners, zijn broers en zussen, gingen rechtop zitten en luisterden aandachtig. Het tochtje op het platteland die middag was waarschijnlijk een aangename gezinsactiviteit, maar die kleine beslissing werd het begin van een nieuwe koers, die het gezin uiteindelijk op een ander pad bracht, weg van de veiligheid, bescherming en zegeningen van de kerk. Het visioen dat de profeet Lehi uit het Boek van Mormon aan zijn gezin vertelde, bevat een goede raad voor wie er in deze tijd toe worden verleid een ander pad te kiezen. Hij zag een ontelbare schare mensen waarvan velen zich naar voren drongen om het pad te bereiken dat naar de boom voerde waar hij stond. En zij kwamen naar voren en betraden het pad dat naar de boom voerde. En er steeg een mist van duisternis op, waardoor zij die zich op het pad hadden begeven hun weg kwijtraakten, zodat zij afdwaalden en verloren gingen. Lehi zag ook een tweede groep naar voren dringen. En zij kwamen en grepen het uiteinde van de roede van ijzer vast. En ze drongen naar voren door de mist van duisternis heen, zich vastklampende aan de roede van ijzer totdat ze tevoorschijn kwamen en van de vrucht van de boom namen. Maar helaas, toen zij van de vrucht van de boom hadden genomen, keken ze om zich heen alsof ze zich schaamden. Door mensen in een groot en ruim gebouw die spottende gebaren maakten en met hun vinger wezen naar hen die de vrucht hadden bereikt en ervan namen. Ze geraakten op verboden paden en gingen verloren. Ze konden niet, of wilden misschien niet, tot het einde toe volharden. Maar er was ook een derde groep, die de boom des levens niet alleen bereikte, maar achteraf niet afviel. Er staat in de schriften dat zij naar voren drongen, zich voortdurend vasthoudende aan de roede van ijzer, totdat zij tevoorschijn kwamen en neervielen en van de vrucht van de boom namen. De ijzeren roede was de enige bescherming en veiligheid die deze groep mensen kon vinden en ze hielden er zich voortdurend aan vast. Ze weigerden los te laten, zelfs niet voor een eenvoudig zondagstochtje op het platteland. Over deze groep heeft ouderling David A. Bednar gezegd: de belangrijkste zinsnede in het vers is zich voortdurend vasthoudende aan de ijzeren roede. Misschien las en bestudeerde en onderzocht deze derde groep mensen de woorden van Christus wel voortdurend. Dat is de groep waar jij en ik toe willen behoren. Einde citaat. Als lid van de kerk in deze tijd hebben we verbonden gesloten om Jezus Christus te volgen en Gods geboden te onderhouden. Met onze doop beloofden we als getuigen van de heiland op te treden, de zwakken en behoeftigen te helpen, de geboden van God te onderhouden en ons zo nodig te bekeren. Want zoals de apostel Paulus heeft gezegd, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Elke week hebben we de mogelijkheid de avondmaalsdienst bij te wonen, waar we deze verbonden kunnen hernieuwen door van het brood en water van het avondmaal te nemen. Met deze eenvoudige handeling kunnen we opnieuw plechtig beloven dat we Jezus Christus zullen volgen en ons zullen bekeren als we tekortschieten. God belooft ons van zijn kant dat zijn geest ons zal leiden en beschermen. Uit Prediking Evangelie leren onze zendelingen dat we door onze kerkdiensten bij te wonen openbaring en een getuigenis ontvangen. Ik citeer: doordat we gezamenlijk de eredienst bijwonen, versterken we elkaar. We worden versterkt door onze omgang met vrienden en familieleden. We worden in ons geloof gesterkt door onze schriftstudie, doordat we meer te weten komen over het herstelde evangelie. Einde citaat. U vraagt zich misschien af waarom we drie afzonderlijke bijeenkomsten hebben op zondag en waarom ze alle drie belangrijk zijn. Laten we deze drie bijeenkomsten even nader bekijken. De avondmaalsdienst maakt het mogelijk om van het avondmaal te nemen. We hernieuwen onze verbonden, ontvangen een grotere macht van de Geest en worden daarbij ook nog eens onderwezen en opgebouwd door de Heilige Geest. Tijdens de zondagsschool onderwijzen we elkaar in de leer van het Koninkrijk, opdat alle worden opgebouwd en zich tezamen verblijden. We ontvangen grote kracht en gemoedsrust als we de leerstellingen van het herstelde evangelie begrijpen. In de priesterschap leren mannen en jonge mannen hun plicht kennen en worden ze volmaakter onderricht. De ZAV-bijeenkomst geeft de zusters van de kerk de kans om hun geloof te vergroten, hun gezin te sterken en mensen in nood te dienen. Onze jonge vrouwen en kinderen hebben zo ook hun eigen klasjes waar ze het evangelie onderwezen worden, ter voorbereiding op de belangrijke taken die hen te wachten staan. In deze afzonderlijke en toch met elkaar verbonden bijeenkomsten bestuderen we de leerstellingen, voelen we de geest en dienen we elkaar. We dienen ernaar te streven alle zondagse bijeenkomsten bij te wonen. Ook al kan er een uitzondering gemaakt worden wegens afstand, reiskosten of gezondheid. Ik beloof u dat u grote vreugde en rust zult krijgen door uw aanbidding tijdens deze drie uur. Ons gezin heeft besloten al onze zondagse bijeenkomsten bij te wonen. We hebben gemerkt dat dit ons geloof versterkt en ons begrip van het evangelie vergroot. We voelen ons goed over de beslissing om onze kerkdiensten bij te wonen, vooral wanneer we thuiskomen en onze sabbatsheiliging voortzetten. Zelfs op vakantie wonen we ze alle diensten bij. Een van onze dochters schreef ons onlangs dat ze naar de kerk was geweest in een stad waar ze op reis was. Ze voegde eraan toe: "Ja, papa, ik heb de bijeenkomsten alle drie bijgewoond." We weten dat ze voor deze goede beslissing gezegend werd. We moeten allemaal keuzes maken bij het heiligen van de Sabbat. Er zal altijd wel een goede activiteit zijn die we kunnen en moeten opofferen om het betere, namelijk de bijeenkomsten, bijwonen te kiezen. Dit is de manier waarop de tegenstander onze ziel bedriegt en ons bedachtzaam ter helle voert. Hij gebruikt goede activiteiten ter vervanging van betere of zelfs de beste activiteiten. De ijzeren roede voortdurend vasthouden betekent indien mogelijk alle zondagse bijeenkomsten bijwonen. De avondmaalsdienst, de zondagsschool en de priesterschap of zustershulpvereniging. Onze kinderen en jongeren bezoeken het jeugdwerk, de jonge mannen of de jonge vrouwen. We horen nooit te kiezen welke bijeenkomsten we wel en welke we niet zullen bijwonen. We houden ons gewoon vast aan het woord van God door te aanbidden en onze diensten bij te wonen. De ijzeren roede voortdurend vasthouden betekent dat we ernaar streven al Gods geboden te onderhouden, dagelijks persoonlijk en gezinsgebed te houden en de schriften dagelijks te bestuderen. Ons voortdurend vasthouden hoort bij de leer van Christus, zoals in het Boek van Mormon staat. We oefenen geloof in Jezus Christus, bekeren ons van onze zonden en veranderen ons hart. Dan volgen we hem naar de water van de doop en ontvangen we de bevestigende gave van de Heilige Geest die ons leidt en vertroost. Vervolgens streven we tot het einde toe voorwaarts, ons vergastend aan het woord van Christus, zoals Nefi leerde. Broeders en zusters, wij zijn een verbondsvolk. Wij sluiten en onderhouden bereidwillig verbonden en ons is beloofd dat we alles wat de Vader heeft zullen ontvangen. Als we ons voortdurend vasthouden aan de roede door onze verbonden na te komen, worden we gesterkt tegen de wereldse verleidingen en gevaren. We zullen door dit sterfelijke leven met al zijn moeilijkheden heen kunnen komen en uiteindelijk de boom met de vrucht, die zeer kostbaar en zeer begeerenswaardig is, boven alle andere vruchten bereiken. Gelukkig huwde mijn vader een getrouwe vrouw die hem aanmoedigde terug te keren naar de kerk van zijn jeugd en het pad weer te bewandelen. Hun getrouwe leven is hun kinderen, kleinkinderen en inmiddels zelfs achterkleinkinderen tot zegen geweest. Zoals de eenvoudige beslissing om een van hun zondagse bijeenkomsten niet bij te wonen een groot verschil maakte in het leven van mijn grootouders en hun gezin, hebben onze dagelijkse beslissingen grote invloed op ons leven. Een beslissing die erg klein lijkt, zoals de avondmaalsdienst wel of niet bijwonen, kan verstrekkende en zelfs eeuwige gevolgen hebben. Mogen we steeds kiezen om ijverig te zijn en de grote zegeningen en bescherming van het samenkomen en naleven van verbonden ontvangen. Mogen we ons voortdurend vasthouden aan de ijzeren roede die ons naar de nabijheid van onze hemelse Vader leidt. Dat is mijn gebed in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Toen ik 8 was, werd ik met 2 neven naar een nabijgelegen plaats gestuurd om boodschappen voor de volgende 2 weken te doen. Als ik daaraan terugdenk, verbaas ik me over het vertrouwen dat mijn oma, tante en oom in ons hadden. De ochtendlucht was helder en licht toen we met onze kleine karavaan van 3 paarden aan de rit begonnen. Midden op de prairie hadden we het schitterende idee om af te stijgen en te gaan knikkeren. En dat deden we. Het spel duurde heel lang. We waren zo verdiept in ons spel dat we de tekenen der tijden boven ons hoofd niet zagen toen donkere wolken de hemel bedekten. Tegen de tijd dat we beseften wat er aan de hand was, hadden we niet eens meer de tijd om onze paarden te bestijgen of de zware regen en hagel kwamen zo hard op ons neer dat het enige wat we konden bedenken was de paarden te ontzadelen en te schuilen onder de zadeldekens. Zonder paarden, nat en koud, vervolgden we onze reis. Nu zo snel mogelijk. Toen we onze bestemming bereikten, zagen we dat de brede straat die de stad invoerde, was overstroomd. En dat deze als een rivier op ons afkwam. We hadden nog maar 1 keus en dat was onze dekens laten vallen en over het prikkeldraad klimmen dat om de stad heen gespannen was. Het was al laat op de avond toen we moe, pijnlijk en doorweekt om onderdak vroegen bij het eerste huis dat we in die plaats tegenkwamen. De behulpzame ouders van het jonge gezin droogden ons af, gaven ons heerlijke bonen burrito's en stopten ons vervolgens in bed in de slaapkamer voor ons alleen. We ontdekten al gauw dat die kamer een vlakke aarden vloer had. Dus kregen we nog een schitterend idee. We trokken een cirkel op de vloer en vervolgden ons knikkerspelletje tot we op de grond in slaap vielen. Als kinderen dachten we alleen maar aan onszelf. We dachten niet aan onze dierbaren die wanhopig naar ons op zoek waren. Als we dat wel gedaan hadden, hadden we nooit onze reis voor zoiets nutteloos onderbroken. En als we verstandiger waren geweest, hadden we naar de lucht gekeken, gezien dat er wolken aankwamen en hadden we een hoger tempo ingezet om de storm voor te blijven. Nu ik wat meer ervaring heb, denk ik altijd bij mezelf, vergeet niet omhoog te kijken. Door het avontuur met mijn neven heb ik op de tekenen der tijden leren letten. We leven in de stormachtige, gevaarlijke tijden die Paulus heeft beschreven. De mensen zullen zelfzuchtig zijn, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, lasteraars, onmatig, met meer liefde voor genot dan voor God. Ouderling Dallin H. Oaks heeft over deze tijd gezegd: onze voorbereiding moet zowel stoffelijk als geestelijk zijn. En de voorbereiding die er waarschijnlijk het meest bij inschiet, is die welke minder zichtbaar en moeilijker is, de geestelijke. Met andere woorden, vergeet niet omhoog te kijken. Gezien de dringende behoefte aan geestelijke voorbereiding in zo'n gevaarlijke tijd, wil ik een woord van waarschuwing laten horen over een uiterst krachtig teken des tijds. In mijn beroep had ik veel te maken met techniek. Dus ik zie de waarde ervan in het bijzonder communicatie. We hebben nu zoveel informatie voor het grijpen. Maar het internet staat ook vol met vuiligheid en misleidende informatie. De techniek heeft toegevoegde waarde voor onze vrijheid van meningsuiting, maar geeft ondeskundige bloggers een valse schijn van geloofwaardigheid gebaseerd op het aantal lezers. Daarom moeten we nu meer dan ooit dit eeuwige beginsel in gedachten houden. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Ik waarschuw u vooral om niet naar onwelvoegelijke beelden te kijken of aandacht te schenken aan hen die Christus en de profeet Joseph Smith vals beschuldigen. Beide hebben dezelfde uitwerking: verlies van de Heilige Geest en zijn beschermende, schragende kracht. Daar komen verdorvenheid en ongelukkige gevoelens uit voort, mijn geliefde broers en zusters. Als u ooit iets tegenkomt wat u doet twijfelen aan uw getuigenis van het evangelie, dan smeek ik u omhoog te kijken. Zie op naar de bron van alle wijsheid en waarheid. Voed uw geloof en getuigenis met Gods woord. Er zijn mensen in de wereld die uw geloof willen ondermijnen door leugens met halve waarheden te vermengen. Daarom is het van essentieel belang dat u de geest altijd waardig blijft. Het gezelschap van de Heilige Geest is meer dan een prettig gemak. Het is essentieel om geestelijk te overleven. Als u de woorden van Christus niet koestert en niet goed luistert naar de ingevingen van de Geest, wordt u misleid. Wij moeten dat doen. Jezus Christus, die volmaakt was, en Joseph Smith, die toegaf dat hij niet volmaakt was, werden allebei gedood door mensen die hen vals beschuldigden en hun getuigenis niet wilden aanvaarden. Hoe kunnen we weten dat hun getuigenis waar is, dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Joseph Smith een waar profeet is? Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Kunnen er goede vruchten aan een slechte boom groeien? Ik ben ervan overtuigd dat mijn Verlosser mijn zonde heeft vergeven en mij heeft bevrijd van mijn juk, wat mij gelukkiger maakt dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. En ik weet zelf dat Joseph Smith een profeet was, omdat ik de eenvoudige belofte in het Boek van Mormon heb toegepast. Vraag het God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus. Of, eenvoudiger gezegd, kijk omhoog. Sommige mensen beweren dat je tastbaar bewijs moet hebben om te geloven in de opstanding van Christus of de waarheid van zijn herstelde evangelie. Voor die mensen haal ik de woorden aan die Alma tot Corio sprak, die probeerde anderen over te halen om niet te geloven. Gij hebt tekens genoeg gehad. Wilt gij uw God verzoeken? Wilt gij zeggen, toon mij een teken, terwijl gij het getuigenis hebt van al deze uw broeders en ook van al de heilige profeten? De schriften zijn u voorgelegd. U en ik zijn het levende bewijs van de verlossing door de Heiland. Wij zijn het levende bewijs van de zending van de profeet Jozef en de getrouwheid van die heiligen van het eerste uur die hun getuigenis behielden. De kerk van Jezus Christus heeft zich nu over de hele wereld uitgebreid en groeit als nooit tevoren. Zij wordt, net als in de tijd van Christus, omarmd door nederige mensen die niet hoeven te zien en aan te raken om te geloven. Niemand weet wanneer de Heer wederkomt, maar we leven in een gevaarlijke tijd. Dit is de tijd om op te zien naar de bron van waarheid. We moeten ervoor zorgen dat ons getuigenis sterk is. Maar terug naar mijn verhaal over mijn neven en mij. We werden 's ochtends wakker op een zonnige dag met een prachtige lucht. Er klopte een man aan die op zoek was naar 3 vermiste jongens. Hij zette ons op paarden en we keerden over dezelfde prairie terug naar huis. Ik zal nooit vergeten wat we op weg naar huis zagen. Heel veel mensen die in de nacht naar ons op zoek waren geweest en die met hun trekkers en auto's in de modder vast waren komen te zitten. Ze hadden hier een zadel en daar een paard gevonden. En toen ze ons naar huis zagen terugkeren, kon ik hun opluchting en liefde voelen. Toen we in onze woonplaats aankwamen, wachtten er veel mensen op ons. En vooraan stonden mijn lieve oma en mijn oom en tante. Ze omhelsden ons en weenden tranen van vreugde omdat hun verloren kinderen gevonden waren. Wat een geweldige herinnering voor mij dat onze liefhebbende hemelse Vader ons indachtig is. Hij kijkt vol verwachting uit naar onze thuiskomst. Ja, overal om ons heen verschijnen er tekens dat er stormen op til zijn. Laten we omhoog kijken en ons voorbereiden. Een sterk getuigenis biedt veiligheid. Laten we dagelijks ons getuigenis koesteren en versterken. Ik weet dat we als gezin voor eeuwig samen kunnen zijn. Dat onze liefhebbende hemelse Vader met uitgestrekte armen op ons en kinderen wacht. Ik weet dat Jezus Christus, onze Redder, leeft. Net als God voor Petrus, heeft vlees en bloed mij dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Ons zesjarige kleinzoontje Ollie, die me liefkozend papi noemt, moest iets uit de auto halen. Zijn vader stond binnen en haalde de auto met zijn afstandsbediening van het slot af, zonder dat Ollie het merkte. Toen Ollie terugliep, deed hij hem weer op slot. Ollie rende met een grote glimlach op zijn gezicht terug naar binnen. Het hele gezin vroeg hem: "Hoe heb je de auto van het slot afgehaald en weer op slot gedaan?" Hij glimlachte even. Onze dochter, zijn moeder, zei: "Misschien lijkt het op wat papi altijd doet. Misschien heb je magische krachten, net als hij." Toen het een paar minuten later nog eens gebeurde, gaf hij als volgt antwoord op de andere vragen over zijn nieuwe vaardigheden: "Het is super gaaf. Volgens mij komt het doordat papi van me houdt en een van mijn beste vrienden is en omdat hij voor me zorgt. Ik voel me gezegend dat ik mag weten dat trouwe leden in Afrika, Papua-Nieuw-Guinea, Australië, Nieuw-Zeeland en in Oceanië wonderbaarlijke dingen hebben meegemaakt. Ik ben het met Ollie eens. Ik denk dat het komt doordat die trouwe mensen zich net zo over hun hemelse vader en de heiland voelen als Ollie zich over mij voelt. Zij hebben God lief en beschouwen hem als hun vriend en hij zorgt voor hen. De leden van de kerk hebben recht op een geestelijke getuigenis. Vele van hen ontvangen die ook en sluiten heilige verbonden om de Heer te volgen. Desondanks komen sommigen dichter tot hem en anderen niet. Tot welke categorie behoort u? God dient het middelpunt van onze gedachtegang te zijn. Wij moeten ons op hem richten. Is dat het geval? Of is hij altijd of soms ver van de gedachten en voornemens van ons hart? Let op dat niet alleen de gedachten van ons hart ertoe doen, maar ook de overleggingen. Op welke manier weerspiegelen ons gedrag en onze daden de integriteit van onze overleggingen? Onze zoon Ben stelde toen hij als 16-jarige een toespraak in de ringconferentie hield, de volgende vraag: "Hoe zou u zich voelen als iemand u elke week iets belooft en de belofte nooit nakomt?" Hij ging verder: "Menen we wel echt wat we beloven als we van het avondmaal nemen en ons verbinden om zijn geboden te onderhouden en hem altijd indachtig zullen zijn? De Heer vertelt ons hoe we hem en zijn schragende macht indachtig kunnen zijn. We zitten namelijk allemaal in hetzelfde schuitje dat tegenspoed heet. Als ik terugblik op de beproevingen die ik heb doorstaan, ben ik er duidelijk door gegroeid en heb ik meer begrip en empathie ontwikkeld. Zo ben ik dichter tot mijn hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus gekomen, met ervaringen en louteringen die in mijn hart zijn gegriefd. De leiding en aanwijzingen van de Heer zijn van essentieel belang. Hij gaf de broeder van Jared de oplossing voor een van zijn twee problemen door aan hem uit te leggen hoe hij frisse lucht kon krijgen in de boten die hij zo trouw gebouwd had. Maar opvallend genoeg loste de Heer het probleem van de lichtvoorziening niet op. Hij maakte zelfs duidelijk dat de weersomstandigheden dusdanig zouden zijn dat licht onontbeerlijk zou zijn. Hij zou de winden, de regens en de watervloeden uitzenden. Waarom deed hij dat? En waarom waarschuwt hij ons tegen gevaar als hij het gevaar eenvoudigweg tegen kan houden? President Wilford Woodruff heeft eens verteld dat hij door de geest werd gewaarschuwd om het rijtuig te verplaatsen waar zijn gezin in sliep. Toen hij dat gedaan had, zag hij dat een grote boom door een wervelwind ontworteld werd en precies op de plek viel waar het rijtuig had gestaan. In beide voorbeelden had God de weersomstandigheden aan kunnen passen om het gevaar uit te schakelen. Maar dat is het nu juist. In plaats van het probleem zelf op te lossen, wil de Heer dat wij geloof ontwikkelen, waarmee we een beroep op Hem doen en Hem vertrouwen. Dan voelen we zijn liefde vaker, sterker, duidelijker en persoonlijker. Dan worden we één met Hem en gaan we meer op Hem lijken. We hebben als doel om zoals Hij te worden. In feite is dat zijn heerlijkheid en zijn werk. Er was eens een jongetje dat het zand achter zijn huis glad probeerde te strijken, zodat hij er met zijn autootjes op kon spelen. Maar er stond een grote kei in de weg. De jongen duwde en trok uit alle macht. Maar hoe hard hij ook het probeerde, de kei bewoog niet. Zijn vader keek een tijdje toe en zei toen tegen zijn zoon: "Je moet al je kracht gebruiken om zo'n grote kei te verplaatsen." "Ik heb al mijn kracht gebruikt." Zijn vader corrigeerde hem: "Nee hoor, je hebt mij nog niet om hulp gevraagd." Samen bogen ze zich over de kei en verlegden die zonder moeite. De vader van mijn vriend, Vaiba Rome, de eerste ringpresident van Papua Nieuw-Guinea, had ook geleerd dat hij zijn hemelse vader in moeilijke tijden om hulp kon vragen. Hij en de andere dorpelingen konden alleen rondkomen als de oogst goed was. Op een dag stak hij een vuur aan, zodat hij op zijn gedeelte van de dorpsakker met zaaien kon beginnen. Aan het vuur was echter een lange, hete periode vooraf gegaan en de gewassen waren erg droog. Dus begon zijn vuur veel op dat van President Monson te lijken, wat onze profeet zelf in de vorige algemene conferentie heeft beschreven. Het verspreidde zich over de weilanden en struiken en er ontstond een monsterlijk groot vuur, aldus zijn zoon. Hij was bang dat het vuur zijn dorpsgenoten en mogelijkerwijs hun gewassen zou bereiken. Als die in rook zouden opgaan, zou hij voor de dorpsraad moeten verschijnen. Toen hij merkte dat hij het vuur niet kon blussen, dacht hij aan de Heer. Dit is wat zijn zoon, mijn goede vriend, zei. Hij knielde op de heuvel in de struiken en vroeg zijn hemelse vader om het vuur te blussen. Plotseling verscheen er een grote, zwarte wolk boven de plek waar hij bad en begon het heel hard te regenen, maar alleen daar waar het vuur brandde. Toen hij om zich heen keek, zag hij dat de lucht overal helder was, behalve boven de vlammen. Hij kon haast niet geloven dat de Heer het gebed van een eenvoudig man als hij zou verhoren. Hij knielde weer neer en huilde als een klein kind. Hij zei dat hij zich nog nooit zo heerlijk had gevoeld. Onze Heiland wil dat we zoveel van hem houden, dat we onze wil op die van hem afstemmen. Dan kunnen we zijn liefde voelen en zijn heerlijkheid begrijpen. En dan kan hij ons zegenen, want dat wil hij graag. Dat overkwam Nefi, de zoon van Helaman, die zoveel vooruitgang had gemaakt dat de Heer hem onvoorwaardelijk vertrouwde. Daarom kon hij elke zegening krijgen waar hij om vroeg. In het leven van Pai, een roman van Jan Martel, uitte de held zijn gevoelens over Christus. Ik kon hem maar niet uit mijn hoofd zetten, en nu nog steeds niet. Ik heb 3 dagen lang aan hem gedacht. Hoe meer ik aan hem dacht, hoe minder ik hem kon vergeten. En hoe meer ik over hem te weten kwam, hoe minder ik hem wilde verlaten. Dat is precies hoe ik me over de Heiland voel. Hij is altijd dichtbij, met name op heilige plaatsen en in tijd van nood. En soms lijkt het net alsof hij me onverwacht op mijn schouder tikt en tegen me zegt dat hij van me houdt. Op mijn eigen onvolmaakte wijze kan ik hem mijn liefde tonen door hem mijn hart te geven. Een paar maanden geleden zat ik naast ouderling Jeffrey R. Holland, terwijl hij zendelingen aan de zendingsgebieden toewees. Toen we weggingen, wachtte hij op me. Toen we verder liepen, sloeg hij zijn arm om me heen. Ik merkte op dat hij dat ook al een keer in Australië had gedaan. Hij zei: "Dat doe ik omdat ik om je geef." Ik wist dat het waar was. Volgens mij zou de Heiland, als we het voorrecht hadden om letterlijk met hem mee te wandelen, op diezelfde manier zijn arm om ons heen slaan. Net zoals de Emmausgangers zou ons hart in ons branden. Dit is zijn boodschap. Komt en gij zult het zien. Die uitnodiging aan ons om hem toe te staan, zijn arm om ons heen te slaan en met ons op te lopen, is tot een ieder van ons persoonlijk gericht. Mogen wij allen zo zelfverzekerd zijn als Enos, die in het laatste vers van zijn korte, maar diepzinnige boek schreef: en ik verheug mij op de dag dat mijn sterfelijk lichaam onsterfelijkheid zal aandoen en voor hem zal staan. Dan zal ik zijn aangezicht met welbehagen aanschouwen. En hij zal tot mij zeggen: kom tot mij, gij gezegende. Er is een plaats voor u bereid in de woningen van mijn vader. Vanwege een overvloed aan geestelijke ervaringen en omdat de geest krachtig tot mij getuigd heeft, getuig ik met absolute zekerheid dat God leeft. Ik voel zijn liefde. Dat is een heel aangenaam gevoel. Mogen wij al het mogelijke doen om onze wil op die van hem af te stemmen en hem waarlijk lief te hebben, in de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters, we moeten dagelijks beslissingen nemen. President Thomas S. Monson heeft ons geleerd dat onze beslissingen bepalend zijn voor onze bestemming. Het is van essentieel belang voor uw geestelijke vooruitgang nu en in de eeuwigheid dat u de veiligheid om uw eigen beslissingen te nemen goed gebruikt. U bent nooit te jong om te leren en nooit te oud om te veranderen. Uw van Gods wegen ingeboezemde streven naar eeuwige vooruitgang geeft u een verlangen naar kennis en verandering. Dagelijks kunnen we beslissingen nemen die eeuwige gevolgen hebben. We zijn eeuwige wezens, geesteskinderen van hun hemelse ouders. In de Bijbel staat: God heeft de mens naar zijn beeld geschapen, man en vrouw schiep hij hen. Onlangs hoorde ik een kinderkoor het populaire lied zingen: ik ben een kind van God. Ik vroeg me af, waarom hoor ik moeders en vaders dat lied niet vaker zingen? We zijn toch allemaal kinderen van God? We kunnen er zelfs nooit mee ophouden een kind van God te zijn. Als kinderen van God dienen we hem met hart en ziel lief te hebben nog meer dan onze aardse ouders. We dienen onze naasten als broeders en zusters lief te hebben. Er bestaat geen grotere geboden dan deze. En we dienen de waarde van het menselijk leven in al zijn verschillende stadia te koesteren. In de schriften lezen we dat het lichaam en de geest de ziel van de mens zijn. Als tweeledig wezen kan ieder van u God dankbaar zijn voor zijn kostbare geschenken, namelijk lichaam en geest. Door mijn jarenlange ervaring als chirurg veel waardering voor het menselijk lichaam ontwikkeld. God heeft het geschapen als een geschenk aan u en het is wonderbaarlijk. Denk eens aan uw ogen die kunnen zien, oren die kunnen horen en vingers die de wondere dingen om u heen kunnen voelen. Met uw hersenen kunt u leren, denken en redeneren. Uw hart pompt de hele dag en nacht onophoudelijk, bijna zonder dat u het merkt. Uw lichaam beschermt zichzelf. Pijn waarschuwt dat er iets niet klopt en dat er aandacht aan moet schenken. U wordt van tijd tot tijd besmet met ziekte. En wanneer dat gebeurt, maakt uw lichaam antistoffen aan die uw weerstand tegen toekomstige besmettingen opbouwen. Uw lichaam herstelt zichzelf. Wonden en blauwe plekken genezen. Broken botten kunnen weer sterk worden. Dit zijn maar een paar van Gods wegen geschonken wonderbaarlijke eigenschappen van uw lichaam. Maar het lijkt wel of elk gezin of bijna ieder persoon kampt met een lichamelijke beperking die bijzondere zorg vergt. De Heer heeft ons verteld hoe we met zulke moeilijkheden kunnen omgaan. Hij heeft gezegd: ik geef de mensen zwakheid, opdat zij nederig mogen zijn. Want indien ze zich vernederen en geloof in mij hebben, zal ik zwakke dingen sterk voor hen doen worden. Bijzondere geesten hebben vaak een onvolmaakt lichaam. Het geschenk van zo'n lichaam kan de gezinsbanden juist aanhalen als ouders, broers en zussen hun leven bereidwillig in dienst te stellen van het kind dat met een bijzondere behoefte geboren is. Het verouderingsproces en de dood zijn ook een geschenk van God. De uiteindelijke dood van uw sterfelijk lichaam is essentieel in Gods plan van geluk. Waarom? Omdat de dood uw geest terugbrengt naar Hem. Uit een eeuwig perspectief gezien komt de dood alleen te vroeg voor hen die zich niet voorbereid hebben om God te ontmoeten. Als uw lichaam zo'n cruciale rol speelt in Gods eeuwige plan, is het geen verrassing dat de apostel Paulus het als Gods tempel beschreef. Beschouw uw lichaam als een tempel als u in de spiegel kijkt. Die waarheid, waaraan u zich dagelijks kunt herinneren, kan uw beslissingen betreffende de zorg en het gebruik van uw lichaam ten goede beïnvloeden. En die beslissingen zullen uw bestemming bepalen. Hoe kan dat? Omdat uw lichaam de tempel van uw geest is. En hoe u uw lichaam gebruikt, beïnvloedt uw geest. Enkele beslissingen die uw eeuwige bestemming zullen bepalen zijn: hoe besluit u uw lichaam te verzorgen en te gebruiken? Welke geestelijke eigenschappen besluit u te ontwikkelen? Uw geest is eeuwig. De Heer heeft tegen zijn profeet Abraham gezegd: gij waart gekozen eer gij geboren waart. De Heer heeft iets dergelijks over Jeremia gezegd en vele anderen. Hij heeft dat zelfs over u gezegd. Uw hemelse Vader kent u al heel lang. Als zijn zoon of dochter heeft hij u uitgekozen om op dit moment naar de aarde te komen, om zijn grote werk op aarde te leiden. U bent niet vanwege uw lichamelijke, maar vanwege uw geestelijke eigenschappen uitgekozen. Enkele daarvan zijn dapperheid, moed, integriteit van hart, dorst naar waarheid, honger naar wijsheid en een verlangen om anderen te dienen. Sommige eigenschappen hebt u in het voorsterfelijk leven ontwikkeld. Anderen kunt u hier op aarde ontwikkelen als u er voortdurend naar blijft streven. Een cruciaal geestelijke eigenschap is zelfbeheersing. De kracht om uw verlangens te onderwerpen aan uw verstand. Met zelfbeheersing ontwikkelen we een sterk geweten. En uw geweten bepaalt uw morele reacties in verleidelijke en moeilijke omstandigheden. Door te vasten wordt uw geest sterker dan uw lichamelijke verlangens. Door te vasten krijgt u ook meer toegang tot hemelse hulp, want het versterkt uw gebeden. Waarom hebben we zelfbeheersing nodig? God heeft ons sterke verlangens naar voedsel en liefde gegeven, die cruciaal zijn voor het in stand houden van de mensheid. Als we onze verlangens binnen de grenzen van Gods wetten houden, leven we langer en ondervinden we meer liefde en volmaakte vreugde. Het is dus niet verwonderlijk dat de meeste verleidelingen om van Gods plan van geluk af te dwalen veroorzaakt worden door misbruik van die essentiële verlangens die God ons heeft gegeven. Het is niet altijd gemakkelijk om onze verlangens te beheersen. Niemand onder ons houdt ze zo volmaakt onder controle. We maken vergissingen. We maken fouten. We begaan zonde. Wat kunnen we doen? We kunnen er iets van leren. En we kunnen ons echt bekeren. We kunnen ons gedrag veranderen. Onze verlangens kunnen we veranderen. Hoe? Er is maar één manier. Alleen de reinigende en faciliterende kracht van de verzoening van Jezus Christus brengt echte, blijvende verandering tot stand. Hij heeft u lief, ieder van u. Hij laat u zijn kracht gebruiken als u zijn geboden gretig, oprecht en nauwkeurig onderhoudt. Zo eenvoudig en zeker is het. Het evangelie van Jezus Christus is een evangelie van verandering. Een sterke menselijke geest die controle heeft over gevoelens en de verlangens van de vlees is meester over en niet slaaf van zijn gevoelens en hartstochten. Zo'n vrijheid is even cruciaal voor de geest als zuurstof voor het lichaam. Vrijheid van slavernij aan onszelf is ware verlossing. We zijn vrij om de vrijheid en eeuwig leven te kiezen, of om gevangenschap, ellende en dood te kiezen. Als we het betere pad naar vrijheid en het eeuwige leven kiezen, houdt dat ook een huwelijk in. Heiligen der laatste dagen verklaren dat het huwelijk tussen man en vrouw van Gods wegen is geboden en dat het gezin cruciaal staat in het plan van de Schepper voor zijn eeuwige beschepping van zijn kinderen. We weten ook dat het geslacht een essentieel kenmerk van voor iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en bestemming is. Het huwelijk tussen man en vrouw is een fundamentele leerstelling van de Heer en een essentieel onderdeel van Gods plan. Het huwelijk tussen man en vrouw is Gods patroon voor een volheid van het leven op aarde en in de hemel. Gods huwelijkspatroon mag niet misbruikt of verkeerd begrepen worden. Niet als u ware vreugde wilt ervaren. Gods huwelijkspatroon beschermt de heilige macht van de voortplanting en de ware vreugde van intimiteit binnen het huwelijk. We weten dat Adam en Eva getrouw waren voor ze de vreugde van gemeenschap als man en vrouw ervoeren. In deze tijd hebben overheden er baat bij het huwelijk te beschermen, omdat sterke gezinnen het meest bijdragen tot de gezondheid en opleiding, het welzijn en de welvaart van opkomende generaties. Maar bij het schrijven, herschrijven en uitvoeren van wetten worden overheden erg beïnvloed door maatschappelijke trends en wereldse denkbeelden. Ongeacht welke burgerlijke wetten en er ook goedgekeurd worden, de Heer van de Heer betreffende het huwelijk en de zedelijkheid kunnen niet veranderd worden. Denk eraan, zonde die wettelijk goedgekeurd is, is nog steeds zonde in de ogen Gods. We dienen de Heiland in vriendelijkheid en mededogen te volgen. We dienen de rechten en gevoelens van andere kinderen van God te respecteren. Maar we kunnen zijn leer niet veranderen. We hebben niet het recht die te veranderen. We dienen zijn leer te bestuderen, te begrijpen en te steunen. De levenswijze van de Heiland is goed. Die levenswijze houdt onder meer in kuisheid voor het huwelijk en volledige trouw binnen het huwelijk. De levenswijze van de Heer is de enige manier waarop we blijvend geluk kunnen ervaren. Zijn levenswijze brengt voortdurende vertroosting voor onze ziel en blijvende vrede thuis. En vooral brengt zijn levenswijze ons thuis bij Hem en bij onze Hemelse Vader. En voert hij tot het eeuwige leven en de verhoging. Dat is de essentie van Gods werk en heerlijkheid. Geliefde broeders en zusters, we moeten dagelijks beslissingen nemen en onze beslissingen bepalen onze bestemming. Op een dag zullen we allemaal voor de Heer staan om geoordeeld te worden. Ieder van ons zal een persoonlijk gesprek met Jezus Christus hebben. We zullen rekenschap afleggen voor de beslissingen die we betreffende ons lichaam en onze geestelijke eigenschappen gemaakt hebben en voor de manier waarop wij Gods huwelijk en gezinspatroon geëerd hebben. Mogen we dagelijks wijze beslissingen met eeuwige gevolgen nemen? Dat is mijn oprecht gebed. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
At the conclusion of the conference.
Aan het eind van de conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd om deze conferentie voor te bereiden. We danken hen die hebben gesproken of prachtige muziek ten gehore hebben gebracht. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze conferentie Abide with me, 'tis eventide. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Claudio R. M. Costa van de 70. Over een half jaar zal er weer een conferentie worden gehouden. President Monson.
My brothers and sisters.
Mijn broeders en zusters. Mijn hart loopt over. Nu we aan het eind komen van deze geweldige algemene conferentie van de kerk. We zijn geestelijk gevoed door de raad en het getuigenis van de sprekers in de bijeenkomsten. We zijn gezegend dat we hier in vrede en veiligheid in het magnifieke conferentiecentrum konden vergaderen. De conferentie had een ongeëvenaard bereik. De uitzendingen hebben over continenten en oceanen heen mensen overal bereikt. Hoewel we fysiek ver van velen van u af zijn, hebben we uw geest gevoeld. De broeders die deze conferentie zijn ontheven, bedank ik namens ons allen uit de grond van mijn hart voor de jaren dat u zich vol toewijding van uw taken gekweten hebt. Talloze mensen zijn gezegend door uw bijdragen aan het werk van de Heer. Ik spreek onze dank uit voor het Tabernakelkoor en de andere koren die aan deze conferentie hebben deelgenomen. De muziek was prachtig en voegde veel toe aan de geest die we tijdens de bijeenkomsten hebben gevoeld. Ik dank u voor de gebeden die u uitspreekt voor mij en alle andere algemene autoriteiten en functionarissen van de kerk. We worden erdoor gesterkt. Mogen de zegeningen des hemels op u rusten. Mogen er bij u thuis een sfeer van liefde en hoffelijkheid heersen. En mogen de geest van de Heer daar zijn. Mogen u uw getuigenis van het evangelie voortdurend voeden, opdat het u zal beschermen tegen de slagen van de tegenstander. De conferentie is nu voorbij. Mogen wij veilig naar onze woning terugkeren. Mogen de geest die wij hier hebben gevoeld bij ons blijven in onze dagelijkse bezigheden, die ons zo bezighouden elke dag weer. Mogen wij vriendelijker voor elkaar zijn en altijd bezig zijn met het werk van de Heer. Mijn broeders en zusters, God zegene u. Mogen de vrede die Hij heeft beloofd de uwe zijn, voor nu en voor altijd. Ik neem nu afscheid van u, totdat we elkaar over 6 maanden weer zien. In de naam van onze Heiland, namelijk Jezus Christus, de Heer. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde Vader in hemel. We zijn zo dankbaar voor dit geweldige weekend van uw algemene conferentie. We zijn zo dankbaar voor de boodschappen en leringen die in ons hart en verstand zijn gekomen door de kracht van de Heilige Geest. We zijn zo dankbaar voor onze profetenzieners en openbaarders die ons leiden en onderwijzen in deze laatste dagen. We zijn zo dankbaar, Vader, voor de zegeningen van, van de herstelling die wij genieten tegenwoordig. We zijn vooral dankbaar voor het zoenoffer van uw Zoon, Jezus Christus, voor ieder van ons. Aan het eind van deze conferentie, Vader, vragen wij u nederig om ons het nodige geloof en de kracht te geven om te handelen naar wat wij hebben geleerd dit weekend. En wij vragen uw zegeningen op onze geliefde profeet Thomas S. Monson, zijn raadgevers het Quorum der Twaalf en alle leden van uw kerk overal op aarde. En wij bidden dit vandaag, Vader, tot u. In de heilige naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd semi-annual.
Dit was een uitzending van de 183ste algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast has been furnished as a.
Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.